Dankjewel. Poeh, dat is heftig. Ja, normaal sta ik hier natuurlijk voor Move, maar dat... Nu moest ik het ook echt voorbereiden. Nou goed, voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Daniel. Ik ben 28 jaar, ik ben de man van mijn prachtige vrouw Sabine daar. En ik heb twee hele lieve, schattige kindjes, waarvan de een vannacht niet wou slapen. Maar ze zijn echt heel lief. Oh ja, absoluut. En ter aanvulling in mijn dagelijks leven doe ik iets met ICT. En heel soms sport ik ook wel eens een weekje in Hatit of zo. En ja, dat is een goede combinatie hoor, ICT en sport. Oké, als ik mijn papiertjes volg, dan zijn we klaar voordat de kinderen terug zijn. Als ik hier sta te praten, zo, dan wordt het laat. Ja, maar ik begin met papiertjes volgen, oké? Nou, ik ga je vertellen over iets wat me aan het hart gaat. Dat is natuurlijk het voordeel van een keer mogen spreken. Je kunt gewoon vertellen wat je leuk vindt. En Jacobus en Petra die moeten 25 keer iets vertellen wat ze leuk vinden in een jaar. Dus dat lijkt me iets meer een uitdaging. Maar ik ga vertellen over iets wat mij sterk aan het hart gaat. Er zijn natuurlijk meerdere dingen die mij sterk aan het hart gaat. Maar ik had echt het gevoel dat ik nu moest praten over mijn passie van het vrijzetten van mensen. En als je het hebt over het vrijzetten van mensen, dan heb je het ook over het herkennen van wat mensen tegenhoudt. Ik word helemaal gelukkig als mensen net die stap over de grens zetten om hun eigen grens te verleggen. Dus in de Move Week word ik helemaal gelukkig als iemand iets doet wat hij eerst dacht dat hij niet durfde. Nou, in de Move Week heb je natuurlijk met jonge mensen te maken, maar stiekem doen we allemaal een klein beetje onszelf belemmeren. Eens even kijken. Heb ik hier nou al een piemer? Eerste slide. Spannend. Nou goed, hij komt er zo wel op. Ah, kijk, zelfwaardering. Zelfwaardering is heel belangrijk, mensen. Mensen die me kennen, die denken, hey, die Daniel heeft een beetje gereformeerde roots. Zelfwaardering ligt daar misschien niet zo goed in de kerk. Ja, dat maakt dit nog interessanter. Nou, Piet heeft het er al een beetje over gehad vorig jaar. Die had het vooral over wie je bent naar buiten toe. Wie je bent voor de wereld, wie je bent voor je omgeving. En een beetje in hetzelfde straatje, maar dan naar binnen toe. Wie ben je naar jezelf? Dat is heel belangrijk. En ik geloof dat deze gemeente gaat groeien. Absoluut. Ik geloof dat dit in een bovennatuurlijke stroomversnelling komt. Waarin we als mensen helemaal geen organisatie en structuur meer kunnen vasthouden. Dus wij moeten zorgen dat wij weten wat ons doel is. Wat onze gaven zijn, waarmee we kunnen dienen. Want God wil door ons heen werken en zorgen dat dit wel goed gaat werken. Dus we moeten vertrouwen in God. En daarvoor is dit heel belangrijk dat je eigenlijk wel even kijkt naar, hey, waarom waardeer ik mijzelf? En als je het over groeien hebt en over jezelf ontdekken, als je dat naar de praktijk brengt, en je ziet een praktijkvoorbeeld, je ziet iemand op straat en je denkt, die kan wel gebed gebruiken. Dan denk je altijd twee dingen. In ieder geval de meeste mensen. 1. Wat vind ik van mezelf? Ben ik wel goed genoeg om voor die persoon te bidden? 2. Wat vindt die ander van mij? Nou, 2 is niet zo belangrijk, want jij gaat naar de hemel en die ander misschien niet. Dus... Oh, dat is lomp. Ja, dat is lomp. Nou, laat het anders stellen. Die andere persoon, die kan jouw liefde gebruiken. Je hebt iets te geven. Dit is een puntje, zorgen maken wat die ander over je denkt. Daar kun je overheen groeien. Genoeg praktijk met Jacobus meegaan. Ik moet er nog aan werken. Maar uiteindelijk boeit het allemaal niet zoveel meer. Maar die eerste, wat vind ik van mezelf? Dat belemmert ons altijd. En kent iemand dat liedje van Ellie en Rickert? Hokjes, vakjes. Ik wil even armen zien. Dat is zeg maar de oude generatie die nog opgegroeid is met de vakantie Bijbelweek. Wow, fantastisch. En we springen heel ver. Dat doen we bij onszelf ook. Dat liedje gaat over dat je andere mensen in hokjes en vakjes plaatst. Maar onbewust doen we dat zelf ook. Onbewust maken we ons vakje waarin we zitten heel klein. Ik stel een vraag. We gaan dat hokje even definiëren. We beginnen simpel. Hoeveel van de schaal op 1 op 10, hoeveel waardeer je jezelf? Nou ja, we zijn nuchtere Nederlanders, dus 10 is wel heel overdreven. Maar het is in ieder geval 6, want we zijn wel prima. Nou, een 7 is misschien ook een beetje matig, 9 is een beetje veel. Laten we voor 8 gaan. Nou, prima. 8. Dat zou al heel wat zijn. En dan heb je een vraag die maar een heel klein beetje verschillend is. Hou je van jezelf? En daar kun je alleen maar ja of nee op beantwoorden. Ja is 10, nee is 1. Alles ertussenin is, eigenlijk weet ik het niet. Ja, dat is niet overtuigend. Het is niet dezelfde vraag, maar het zit er wel heel dichtbij. Maar dit, waar ik het dus over ga hebben, is een stukje gevoelsgebied. Het is geen exacte wetenschap, hoe graag ik daar ook over spreek. Dit is gevoelsgebied. Dus, ik ga een aantal voorbeelden aanhalen. Waarin je jezelf misschien herkent, of dit zijn algemene, veel voorkomende valkuilen, waarbij je eerst denkt, nee, dat doe ik niet. Nee. Oh, misschien toch wel. Nou, en volgens mij hou ik het bij 4 voorbeelden, maar er zijn tientallen dingen waar wij als mens in kunnen trappen. En waarin we onszelf kleiner maken. Dus specifiek de Bijbeltekst, mag ik de volgende slide? Van Johannes 14, vers 12. Luister goed, wie op mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als ik. Zelfs nog grotere, want ik ga naar de Vader. Dat zegt Jezus op het eind tegen de discipelen. Dit gaat over na de uitstorting van de Heilige Geest. En deze dingen doen we door de Heilige Geest. Maar dit gaat over ons. En dan denken we altijd, ja, dat is echt leuk dat we grotere dingen gaan doen dan Jezus. Dat is ook fantastisch. Maar misschien ik niet. Misschien ben ik een ICT'er en zit ik liever achter een scherm. En dan, kijk, dan maak je dat hokje maak je al kleiner waarin je jezelf definieert. Je sluit al uit dat jij grotere dingen gaat doen dan Jezus. Hij heeft het zelf gezegd. Het is niet alsof we er allemaal op hopen. Hij heeft het gewoon gezegd. Dus dan moet het waarheid zijn. Maar wij, per definitie denken wij al, ja, misschien voor die mensen die voor in de kerk staan met hun handen omhoog. Maar ik niet. Geef mij maar een scherm. Nou. En om verder dat hokje te gaan definiëren en een ingangetje te geven om het te gaan opbreken, gaan we beginnen met een voorbeeldje. Een voorbeeldje waarin je je eigen persoonlijkheid beschrijft. En gek genoeg, stel je een voorstelrondje voor. Mag ik de volgende slide? Ik ben Daniel en ik zit in de ICT. Hey, zegt dat nou iets over mij? Het zegt misschien wel wat ik doe in mijn dagelijks leven. Maar stel nou dat ik stop met ICT. Ben ik dan een ander persoon? Nee, als het goed is niet. Het is werk, het is belangrijk mensen, werk. Maar het is niet per se zaligmakend. Zaligmakend, dat is ook zo'n mooi woord. Die ga ik nog een paar keer gebruiken, denk ik. Begrijp me goed, er is niks verkeerds aan blij zijn met het werk wat je doet en gelukkig zijn met misschien je studie of whatever je doet. Daar is niks verkeerds mee. Maar zodra je je persoonlijkheid erop gaat baseren, denkt, ik ben Daniel de ICT'er, en ineens valt dat weg, dan heb je je fundament van je eigen waardering gebouwd op iets wat vergankelijk is. Vergankelijk, alles wat je in brand kunt steken is vergankelijk. Kun je een beetje makkelijk uitleggen. En over brand gesproken, bij het werk van mijn vrouw is er brand geweest. Die is tot de kerst niet meer aan het werk. Is zij nu minder waard? als zij haar werk niet kan doen? Nee, natuurlijk niet. Het kan wel zo voelen dat je denkt, hey, wat moet ik nou met mijn leven? Welk doel heb ik nog als ik geen werk meer heb? En dat is ook met je studie. Je kunt daar heel veel persoonlijkheid uit halen. Maar uiteindelijk heb je je diploma of je wordt eraf geschopt. Dat is een beetje een van de twee. En dan is het voorbij en dan denk je, ja, yeah, wat is ook alweer de bedoeling hiervan? Let op mensen, ik zeg niet dat je geen aandacht moet besteden aan je studie. Ik ben nu 11 jaar bezig met mijn hbo. Kan ik afraden. Doe het alsjeblieft zo snel mogelijk. Maar goed, om dit voorbeeld af te sluiten, heb ik er een vers bij gezocht. De Bijbel zegt vrij veel dingen over werk. Maar in de Bijbelse tijd haalden mensen hun eer eigenlijk veel meer uit hun familiebanden. Dat zijn we nu niet meer gewend. Dus gelukkig, hoeven we dat voorbeeld in ieder geval niet te volgen om de eer uit het werk te halen. Want dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt, volgende vers, alleen de zegen van de Heer maakt een mens rijk. Niet zijn eigen zwoegen. Nou, man, als er ooit een spreker is die zo één vers op een beamer zet, dan lees even de context. Lees even de versen die eromheen staan. Want het is wel belangrijk. Sowieso, die versen staan altijd in hele interessante stukken. Dus het is ook gewoon superleuk om eventjes de andere versen eromheen te lezen. Maar goed, even kijken, tijdstechnisch. Oh ja, we moeten door. De volgende. Ja, en oh, nou kan ik er ook weer een mooi woord in gooien. Misschien dat de oudere mensen onder ons al proeven wat ik ga zeggen. Als het goed is, baseren wij ons niet op wat we hebben. Toch? Hè? In de oude kerken zouden ze zeggen, het materialisme. Dat is zo'n lekker woord dat je zo door de kerk kunt gooien. Maar denk er eens echt over na. Denk er eens, zijn de dingen die je hebt waar je waarde aan hecht? Zoals je smartphone. Hè? Ik ben een enorme techneut, dus alsjeblieft geef mij de grootste, snelste, duurste telefoon, want dan word ik helemaal gelukkig. Maar het gaat verder. Soms komt er een nieuwe telefoon uit van een bepaald merk, dat zal ik hier niet noemen. En dan denk je, wat is er beter? Ja, dat weet eigenlijk niemand. Maar zonder die nieuwe telefoon is mijn leven niet compleet. Mensen moeten die hebben. Dat is ook nog lastig, want elk jaar komt er een nieuwe telefoon uit. Maar je abonnement gaat meestal over 2 jaar. Dus... Maar we vinden wel een weg. Dan kun je denken, hey, misschien vind ik dat ding belangrijker dan dat ik eigenlijk wil. En zo is het ook met een huis. Als je ergens mag wonen wat niet bij je ouders is. In Nijmegen-Noord hadden we op een gegeven moment een vrouw die kwam in de gebedsmail met het MOVE-project. En voor haar gingen we bidden omdat ze zich schaamde omdat ze een huurhuis had in een wijk met vooral koophuizen. Hoe relevant is het? Ik kan me er wel in inleven natuurlijk, maar het huis gaat niet mee naar de hemel hoor. Of een auto. Nou, daar maak ik mezelf ook schuldig aan, helaas. Gewoon pijnlijk welke mensen lachen dan. En ik denk natuurlijk, ik weet het, hè? Dus ik leg het nu een beetje aan jullie uit. Maar dit weet ik al, dus ik probeer dit soort dingen niet te laten overvallen. Maar in de Move Week kwam ik 's avonds thuis. En ik was zo moe dat ik zet de auto op de oprit en ik rij hem zo tegen een paal aan. En het ergste was, ik had het niet door. Dus de auto stond er tegenaan met de zijkant. En ik zet hem altijd gelijk met de stoep. Dus ik heb hem ook nog achteruit gereden. Zo lekker schrapen. En de volgende dag loop ik naar buiten met Sabine. En Sabine ziet het natuurlijk. Ik zeg, hey schat, je staat wel dicht op die paal vandaag, hè? Ja. En dan denk ik, ah, dat maakt mij niet uit. Hè? Ik weet best dat... Het is precies, Petra, het is maar een auto. Het gaat niet mee naar de hemel, laten we dat vasthouden. Maar, in mijn stille tijd, ja, in de Move Week, dan beginnen we elke dag met een uurtje stille tijd. Geestelijk zeer verantwoord. En in mijn stille tijd kon ik me gewoon niet focussen op God. Want ik zat met dat dingetje in mijn hoofd. En dan kan het een klein beetje met mijn ego te maken hebben. Hè? En ook dat mijn vrouw het heeft gezien. Want mannen die rijden toch beter en zo. Nou, in ons gezin niet. Maar als je denkt, hé, dit houdt me weg van God, dan zal het wel niet goed zijn. En nou goed, de grootste is natuurlijk geld. Dat als je dat hebt, dan de Bijbel zegt er hele interessante dingen over. Daar mag je zelf gaan uitzoeken. Maar er schijnen kamelen makkelijker door het oog van de naald te kunnen kruipen dan mensen met geld in de hemel komen. Dat zijn hele bemoedigende woorden. Maar ook het niet hebben van geld kan je identiteit bepalen. Als je de hele dag leeft in het niet hebben van geld. En dan snap ik wel, het is ook gewoon, lijkt me verschrikkelijk. Gelukkig zegent God je met alles wat je nodig hebt. Maar je identiteit ligt er niet in. De Bijbel spreekt over andere dingen. En als je jezelf minder lief hebt, omdat je misschien geen geld hebt, dan doe je jezelf tekort. Dat is niet wat Jezus zegt. Maar goed, daarvoor het vers waarmee ik dit voorbeeld wil afsluiten. We zitten nog zo lekker in de tijd. Is Matthäus 6 vers 21. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Wat ik zeg, als ik aan het probleempje met die auto denk en niet op God kan focussen, dan ligt mijn hart niet bij God. Mijn hart moet bij God liggen. Dat is de bron. Zeker in zo'n move week. Je gaat echt niks doen zonder God hoor. Ja, nou, dit waren twee makkelijke voorbeelden. Nummertje 3 van de 4. Dit is vol te houden, toch? Ja, dit is vol te houden. Nou, nummer 3 is wat moeilijker. Ik ben de complimentjes, erkenning die ik krijg. Ja, en let op, kanttekening. Ik ben helemaal fan van cultuur van eer. Wij als gemeente moeten elkaar opbouwen, moeten elkaar zoveel mogelijk complimentjes geven. Want we willen dat mensen groeien en we willen mensen bemoedigen in wat ze doen. Maar als je iets doet in de verwachting dat iemand het ziet, dat iemand er iets over zegt, dan wil jij je waardering uit een externe bron putten. Uit iets werelds. Mooie woord, werelds. Ja. Nou, uit iets werelds. En dan, dat kan gewoon wegvallen, dat kan vergaan. En dan zit je weer in die situatie dat je jezelf bouwt op iets wat er misschien niet meer is. En dan valt je ondergrond weg. Wie ben je dan nog als er een paar dingen wegvallen? Als je werk afbrandt, mensen zien je per ongeluk niet meer en je parkeert je auto tegen de muur. Wie ben je dan nog? Als je op die manier jezelf opbouwt, dan loopt het spoor dood. En ik heb alles met één vers proberen te beschrijven, want dat is makkelijker, maar ik zal op het eind nog een mooi lang stuk er toevoegen. In 1 Korinthe 10 vers 31 staat, of u dus eet, of drinkt, of iets anders doet, doet alles tot de eer van God. Nou, sowieso wat ik net zei over de context lezen, deze context. Dat is lekker zeg. Even vers 23 tot 33 lezen, even thuis doen. Dat is echt goed. Maar daar hebben we nu geen tijd voor, denk ik. Maar nogmaals, let op, andere mensen bemoedigen met complimentjes, er is niks mis mee. Maar ga er niet op leven, want het is een doodspoor. En in het kader van de tijd dacht ik, ik had eigenlijk social media eruit gehaald. Maar ja, ik ben een ICT'er. Ik heb toch het gevoel dat we er iets over moeten zeggen. Mensen, daar heb ik dus geen slides van, maak je niet druk. Mensen, social media is helemaal top, is allemaal leuk. Prima, is niks mis mee, maar baseer je jezelf er niet op. Ga niet voor die ene like van je tosti. Dat deed ik in 2012 nog. Dat is een mooi fotootje van mijn tosti in mijn studentenhuis. Dat was echt een top ontbijt. En dat gooide je dan op Facebook. Nu zou je dat op Instagram gooien. En dan, dat is natuurlijk leuk als je daar een like op krijgt. Maar hier is je like. Is dit? Dat is best wel een mooie duim, daar niet van. Maar wil je die? Is dat iets om voor te leven? Of is het eigenlijk maar, het is niet eens iemand die tegen je zegt, hé, wat ziet die tosti er lekker uit. Nee, het is, jeppie, een like. En in die zin van likes en de hele nieuwe mediastructuren. En dit is toevallig ook nog mijn werk, hè, dus het is niet dat het heel ver van mijn bed af ligt. Er is maar één lijk die je in je leven nodig hebt. En die was er 2000 jaar geleden al. Die is 2000 jaar geleden voor jou aan het kruis gegaan. Dus ik weet niet wat je verwacht van een duimpie. Maar Jezus heeft zijn leven gegeven om te laten zien dat hij van je houdt in alles wat je doet. Hij is bij je. Waarom zou hij anders je zijn leven geven? Dat is een beetje onzinnig. En ook vrienden. Dus ik zat deze Move Week eventjes mijn teamgenoten te zoeken op Instagram. En toen dacht ik, wow, ik heb heel weinig vrienden op Instagram. Dat is confronterend. Maar gelukkig was het in deze weken was het woord van de Bijbel-app. Wie veel vrienden heeft, raakt geruïneerd. Maar een echte vriend is meer waard dan een broer. Ja, steek die maar in je zak, mensen. Doe daar maar eens wat mee. Goede timing ook. Dat is wel waar. Een diepe relatie met een echte vriend is meer waard dan een broer. Ik heb een hele lieve tweelingbroer. En dat is ook, daarmee zal ik mijn social media rand afsluiten. Je relatie wordt oppervlakkig met mensen. Want ik kan niet meer vertellen dat ik een tosti heb gemaakt in mijn studentenhuis. Dat heeft iemand al gezien. Nou, lekker veel gespreksonderwerp heb je dan nog. En de diepgang die je in een echte relatie hebt, die vermijd je. Het is gewoon in termen van statistiek. Ik heb heel veel statistieken opgezocht voordat ik hier aan begon. En ik doe er helemaal niks mee. Maar in termen van statistieken, jongeren beginnen later een relatie. Omdat ze niet meer weten hoe ze met elkaar moeten praten. Nou begonnen ze tegenwoordig wel heel vroeg. Dus het is niet ongezond. Maar social media is niet zaligmakend. Mag ik een volgende slide? Ha, die heb ik er ook uitgehaald. Want anders ging het echt helemaal eronder uit. Maar ik zal hem heel kort aanraken. Ik ben hoe ik eruit zie. Mensen, we hechten te veel waarde aan ons uiterlijk. En ik doe dat ook. Ik moet er altijd netjes uitzien voor een kantoor. Anders heb ik een vergadering onverwacht. Maar ondertussen weet ik niet meer hoe ik me op zondag moet kleden. Dan trek ik ook gewoon dezelfde kleren aan als kantoor. Nou, dat is een hele seminar op zich. Maar denk hieraan. Bepaalt jouw identiteit je uiterlijk? Of bepaalt je uiterlijk jouw identiteit? Ja? Pakken we dit? Oké, dan zal ik hem laten rusten. Nou, het laatste voorbeeld waarin wij supersterren zijn. Ik ben mijn tekortkomingen. Ik ben wat ik niet ben. En nee, Daan, ik ben heel gelukkig met mezelf. Ik kijk helemaal niet naar andere Daniel die hier op het podium staat te zingen en gitaar te spelen en die ook nog super knap is. Echt niet. Maar dit is ook zo'n dingetje, dat doe je onbewust. Onbewust geef je jezelf geen credits omdat je denkt, misschien wil ik wel die ander zijn. En tegenwoordig zijn we er ook goed in, hè. Voordat onze kinderen van de basisschool afkomen, heeft 10% van de kinderen al een labeltje met iets wat anders is. En dan zijn ze 11, 12. Je negatief zelfbeeld kun je ontwikkelen vanaf 8-jarige leeftijd. Hier, kind, dit ben jij. Jij bent nu dit labeltje. Nou ben ik dyslect. Dat is vet onhandig. Gelukkig kwamen ze daar iets later mee dan de basisschool. Maar dat zegt niks over mijn identiteit. Dat bepaalt helemaal niks. Dat bepaalt niet hoeveel ik mezelf waardeer. Dat is op zijn hoogst onpraktisch. En tegen de tijd dat onze kinderen van de middelbare school afkomen, heeft 1 uit 5 kinderen, zijn ze nog niet eens volwassen, 1 uit 5 kinderen, hebben we al een stempeltje gegeven. Of meerdere, want tegenwoordig hebben we zoveel stempeltjes dat het niet eens meer duidelijk is. En weet je wat de GGD daarover zegt? En verschillende andere wetenschappelijke instituten op de wereld? Dat waarschijnlijk de helft een misdiagnose is. Dus de helft van de kinderen die we al eventjes, zo stempeltje op het hoofd, hier alsjeblieft. Is nog onnodig ook. Dus dat is. En dat wordt er met de paplepel ingegoten. Hoe ga je daarna, als je je volwassen leven gaat leiden, hoe dan ga je in een andere structuur leven van je identiteit. En nou goed, hier haal ik, omdat ik dyslectisch ben, ik dacht, ik betrek het op mezelf, dan houden we het lekker luchtig. Maar je kunt hier alles invullen. Je kunt hier, je kunt hier je verslavingen invullen, of je stoornissen, je negatieve ervaringen, die nog steeds invloed op je hebben. Maar je kunt hier ook invullen de gaven en talenten die je bij een ander ziet en niet bij jezelf ziet. En het gevaar daarvan is... is dat je niet meer ziet wat je zelf hebt gekregen aan gaven en talenten. Zolang je maar op die ander wil lijken, maak je jezelf kleiner. Ga je weer, maak je een heel klein doosje met jezelf erin. En dan, dit ben ik. Ik zit in een doosje. En er zijn heel weinig dingen die ik me kan bedenken die ik ben. Nou, en als we in de Bijbel staat het, staat 1 of 2 of 3 keer, maar in ieder geval in 1 Petrus 4 vers 10 staat, ieder heeft gaven gekregen, gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. Dus het gaat hier om ook nog om doorgeven. We hebben niet voor niks gaven gekregen, we hebben die gekregen om onze gemeente en onze familie te dienen, om er iets mee te doen. Dus als jij goed op het podium bent, dan is dat je gave en dan kun je daarmee je familie dienen. Ben je goed met stoelen sjouwen, dan is dat je gave en kun je je familie ermee dienen. Vanmorgen hebben mensen stoelen neergezet die het normaal niet deden. Dus het was een enorm feest, maar ze hebben het met volledige toewijding gedaan. Om de gemeente te dienen. Hebben ze gevraagd om een complimentje? Hebben ze net genoemd? Bedankt voor het neerzetten van de stoelen. Nee, hebben we niet gedaan. Want ze verwachten het niet. Ze doen het tot eer van God. Tot het dienen van het lichaam van Christus, onze gemeente. Dat is hoe je met je gaven moet omgaan. En als je niet, eigenlijk niet weet wat het is, dan, hey, jongens, ik moet toch een keer een app aanbevelen. Spiritual Gifts app. Daar heb ik geen slide van. Zit op zowel Android als iOS, is in het Engels, kost 1 minuut of 10. Sommige woorden moet je even googlen, maar dan krijg je een heel mooi lijstje van waar waarschijnlijk je kwaliteiten liggen. En dit gaat om de Bijbelse gaven en talenten. Dus dat is een goed, als je nou zo'n testje invult, Spiritual Gifts app. Als je nou dat thuis eventjes doet, dan heb je een hele goede basis om te beginnen met kijken waar zit ik eigenlijk? Hoe kan ik hier verder aan bouwen? Nou, dat waren mijn 4 voorbeelden. En over de 10 minuutjes komen de kinderen. Afsluitend, volgende slide. Want dit is, ik vind het een hele belangrijke zaak. Want ik wil dat mensen zich ontwikkelen. Ik wil dat mensen zich niet tegengehouden voelen. En toch zo vaak denken wij, nou, ik vind mezelf wel prima zo. Ik vind mezelf nou, niet goed genoeg voor dat, maar zo is het wel goed. En in Marcus 12... vers 28 tot 31 staat het volgende. Hier hebben jullie eindelijk je lange Bijbelvers. Een Bijbelgeleerde die stond te luisteren, hoorde hoe raak Jezus de Sadduceeën antwoordde. Hij kwam dichterbij en vroeg, wat is het belangrijkste gebod? Dat is ook interessant. Er zijn 10 geboden en dan gaat die man aan Jezus vragen, wat vindt u het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordt, dat is, luister Israël. De Heere is onze God. De Heere is 1. Heb de Heere uw God lief met heel hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. En het gebod dat daarna komt is dit. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Belangrijke geboden dan deze 2 zijn er niet. Heb uzelf, heb uw naaste net zo lief als uzelf. Nou, hoe gaan we dat doen als we niet van onszelf houden? Hoe gaan we dat doen als onze zelfwaardering hier zit? Dat kan niet. En halleluja, prijs de Heer. De Heilige Geest werkt door ons heen. Dus gelukkig kunnen we zijn liefde doorgeven. Maar dit wijst erop dat we met een gezond gehalte onszelf moeten liefhebben. En dat moeten we pakken. Het is misschien logisch dat we niet zoveel van onszelf houden als God van ons houdt. Want zijn liefde is perfect. Dus gaan we daar in de buurt komen. Maar het ergste is dat we eigenlijk diep van binnen, en we willen hier niet over praten, hè, dit is ons eigen persoonlijke ik. Ik, mijn, hoe ik me voel, ik wil niet dat iemand anders dat op straat kan zien. Maar stiekem is het leeg. Stiekem grijpen we alles wat werelds en menselijk is aan om onszelf goed te voelen. We zoeken genegenheid in materiële zaken. In wat we hebben, of we nu een huis, een auto of een telefoon hebben. We gaan proberen om ons er beter door te voelen. Zelfs de kleding die we dragen, daarin zoeken we onze persoonlijkheid. Terwijl in de eerste plaats is de kleding er vooral voor te zorgen dat we gewoon niet koud en niet naakt zijn. Niet om ons beter te voelen. Je mag je er wel goed in voelen, daar niet van. Maar het moet niet je bron zijn. Wij bouwen onze persoonlijkheden op een fundering van niks. Die kan omvallen. En dan, als die fundering wegvalt, dan weten we niet meer wie we zijn. Dan knallen we in een depressie, omdat we niet weten wat er is gebeurd. Maar opeens zijn we onszelf kwijt. En dan overvalt het ons gewoon out of the blue. Ineens weten we het niet meer. Nou, dat vindt het kwaad leuk. Hey, jij gaat niet naar haten dit jaar. Jij gaat eventjes met jezelf worstelen. Want hoe gaan we zijn liefde doorgeven als we onszelf niet lief hebben? En hoe gaan we een gemeente bouwen als we onze eigen eer proberen te vullen? Als we gezien willen worden, dan is het niet meer tot eer van hem. Dan is het tot eer van ons. En dan, nou goed, dan kun je net zo goed iets anders gaan doen. Maar als we uitstappen en de liefde doorgeven aan een vreemdeling, dan moet het onvoorwaardelijk zijn, zoals hij ons onvoorwaardelijk lief heeft. En als we een taak hebben in de kerk, dan moet dat tot zijn eer zijn. Je bent niet wat je hebt. Je bent niet wat je doet. Het zegt iets over je, maar je bent het niet. Ten diepste zin ben je wat anders. Je bent niet wat je niet kunt. Je bent niet je verslaving. Je bent niet je likes. Je bent niet je followers. Je bent, let op, dit is wat de Bijbel zegt over wat je bent. En dat is nog gewoon zonder wat specifiek voor jou is, wat God misschien voor jou heeft. De Bijbel zegt, jij bent een zoon, een dochter van God. God is jouw geestelijk vader. Door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd. Je bent heilig en zeer geliefd. Niet, je bent geliefd, oh, ik vind je wel leuk. Je bent zeer geliefd. Je bent de wederpartij van de duivel. Hij is jouw vijand, dus jij bent zijn wederpartij. Door God ben jij de wederpartij van de duivel. Dit is gigantisch. Je bent een nieuwe schepping. Je bent het zout van de aarde, het licht van de wereld, een vriend van Jezus, een deel van Christus' lichaam, om zijn goede werken te doen. Pak je dat? Want dat is dat, en het staat er nog drievoudig meer in de Bijbel. Maar dat is wat we moeten hebben om grotere dingen te doen dan hem. We moeten beseffen dat wij een nieuwe schepping zijn. En deel van het lichaam van Christus. Nou, en dit lijkt me een gezond moment om de band naar voren te roepen. Als je denkt dat je op een verkeerde manier naar jezelf kijkt, en statistisch gezien is dat 73% van jullie. Ha, ja, blijf maar eens zitten nou. Laat voor je bidden. Want we hebben een gebedsteam. Een gebedsteam wil de gemeente dienen met hun gaven en talenten. En als dit een bevestiging voor je was, als je denkt, nou Daan, alles wat je nou hebt verteld, voel ik niet zo. Ja, dank God. Wees blij dat je dan dit door hebt. Want dat laatste vers wat er stond, als je iets verder leest, dan zegt Jezus tegen die man, die beantwoord bevestigend, die zegt, ja Heer, inderdaad, het is het belangrijkste om elkaar lief te hebben. Dan zegt Jezus tegen hem, je bent dicht bij het koninkrijk van God. Nou, dus als dit allemaal van je afdruipt, dan mag je dat woord pakken. Je bent dicht bij het koninkrijk van God. Je ziet, je mag het zien. Maar als er iets in je is dat je denkt, ook al is het maar één voorbeeldje, en er zijn honderden voorbeelden, maar ik heb er maar vier gegeven. waarvan je denkt, dit remt mij, laat alsjeblieft voor je bidden. Want het zit je in de weg, het maakt je kleiner. En dat is niet wat God voor je heeft. En dat is niet, weet ik oprecht zeker, hoe je gelukkig wordt. Amen.